Hoi, welkom bij deze podcast van de HHJO. Fijn dat je luistert. In deze serie luisteren we naar Gods boodschap vanuit het Bijbelboek Titus. Dit is aflevering 11.
In de vorige 4 afleveringen stond de opdracht van Paulus aan Titus centraal. De opdracht om verschillende groepen in de gemeente te onderwijzen om op een bepaalde manier te leven. Waarom moest Titus dat doen? Het lijkt misschien op de buitenkant en op regels gericht, maar dat is het niet. De zaligmakende genade van God is verschenen en dat is de reden dat mensen niet alleen moeten, maar ook gaan veranderen. Je ziet dit aan het woordje want, waar vers 11 mee begint. Laten we deze tekst eens van dichterbij bekijken. We lezen samen Titus 2, vers 11 en 12. Lees je mee? Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Ik denk dat je Johannes 3 vers 16 wel kent, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Misschien is het wel de bekendste samenvatting van de Bijbel. Maar wat denk je van het vers dat we zo net lazen? De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Je zou het de samenvatting van Paulus kunnen noemen. De Bijbel in één zin is: God is met zijn genade naar mensen toegekomen. God verschijnt aan de mensen. Hoe dan? God is toch een onzichtbare God? In de tijd van het Oude Testament was God dicht bij het volk, in de tabernakel en de tempel. De mensen konden God leren kennen, maar ze konden hem niet zien. Gods genade was zichtbaar in de rituelen en de voorwerpen in de tempel en in offers. Alsnog wat vaag en verborgen dus. Er moest altijd iemand zijn die voor het volk contact maakte met God. Mozes, de hoge priester, de profeten. Maar dit is niet zo gebleven. Paulus maakte Titus heel duidelijk. God is verschenen. Hij heeft zichzelf zichtbaar gemaakt. De belofte van de genade was er al sinds de moederbelofte na de zondeval, maar is met Christus' komst werkelijkheid geworden. Het gaat hier dus eigenlijk over kerst. Gods genade is duidelijk zichtbaar in Jezus Christus. Sta daar eens bij stil. Jij en ik kunnen de Heere leren kennen. Gods genade kunnen we zien. Het enige wat we hoeven te doen is kijken naar de Heer Jezus. Zie je hem daar liggen, als een baby gewikkeld in doeken in een voerbak in Bethlehem? Zie je hem daar bij Zacchaeus aan tafel zitten, etend met tollenaren? Zie je hem daar staan met duizenden mensen om hem heen, terwijl hij alle zieken geneest? Zie je hem hangen, daar op Golgotha, aan het kruis? Hoor je hoe hij het uitroept? Het is volbracht, het is gedaan, het is klaar. Ik heb de schuld betaald. Als ik daarover nadenk, word ik stil. Ik kan het soms bijna niet geloven en het maakt me verbaasd en verwonderd. Waarom zou God aan mij genade willen geven? Ik verdien dat toch helemaal niet? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik doe veel liever mijn eigen ding in plaats van dat ik God gehoorzaam. Sommige zonden houd ik liever stiekem aan de hand. Terwijl ik er tegen zou moeten strijden. Ik ben nog even omdraaien in bed en te laat opstaan. Of 's avonds nog een aflevering op Netflix bekijken. Gaat veel gemakkelijker dan tijd nemen voor het lezen van de Bijbel. En als ik mijn zusje irritant vind, flap ik er sneller een lelijke opmerking uit dan dat ik vriendelijk blijf. Om zomaar 3 voorbeelden te noemen. Dus nee, ik verdien Gods genade inderdaad niet. Jij ook niet. En zelfs de allergelovigste, liefste persoon op aarde niet. Dat maakt genade nou juist genade. Het is onverdiende liefde en goedheid van God. Je mag het ontvangen als een gratis cadeau. Wonderlijk, toch? Je moet trouwens even opletten wat er in de tekst staat. Er staat niet alleen genade of mooie genade of zoiets. Nee, er staat zaligmakende genade. Zaligmaken betekent verlossen. Gods genade is dus genade die redt. Red van zonde en schuld. Nee, inderdaad. Wij hebben de genade niet verdiend, want we zijn zondaren. Maar juist omdat God genadig is, wil Hij ons verlossen van de zonde. Als je het geschenk van Gods genade aanvaardt, ziet God niet meer jouw zonde, maar Jezus' offer. Hij liet Gods genade zien door naar de wereld te komen, te sterven aan het kruis en weer op te staan. Uit dit ene zinnetje hebben we dus al twee dingen geleerd. Gods genade is zichtbaar geworden en Gods genade is reddend. Het derde wat opvalt is dat het evangelie is verschenen aan alle mensen. Voor veel dingen in de wereld geldt dat er een voorwaarde is voordat je toegang hebt. Je kunt bijvoorbeeld alleen maar lid zijn van een sportvereniging als je contributie betaalt. Bepaalde beroepen kan je alleen maar kiezen als je opleidingsniveau hoog genoeg is. Hier zien we dat het bij God anders werkt. Zijn genade is voor iedereen toegankelijk. Ongeacht je achtergrond, geslacht, IQ, uiterlijk of inkomen. Misschien denk je, oké, mooi dat je hebt uitgelegd wat Gods genade is, maar wat kan ik hier nu mee in mijn dagelijks leven? Dat lees je in het volgende vers. Gods genade redt niet alleen, maar zorgt er, als het goed is, ook voor dat we anders gaan leven. Door de Heer Jezus leren we hoe we moeten en mogen leven. Het leven van een christen bestaat volgens Paulus uit twee onderdelen. Een christen houdt zich niet bezig met de slechte, zondige dingen van deze wereld, en wel met de dingen van God. Les 1. Niet goddeloos en werelds leven. Paulus noemt eerst iets wat we achter ons moeten laten. We worden opgeroepen om de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden te verzaken. Verzaken betekent achterlaten en afwijzen. Gedrag, gedachten en woorden die niet bij God passen, moeten weg uit ons leven. Net als zondige wereldse begeertes en verlangens. We moeten beseffen dat ons leven niet draait om onszelf, maar om Gods eer. Ons hart moet op de hemel gericht zijn, niet op de aarde. Les 1 is dus, je niet meer bezighouden met de dingen van de wereld. Waar houdt een christen zich dan wel mee bezig? Les 2. Wel gericht zijn op God. Paulus beschrijft hierin drie aspecten. We lopen eens even langs. Eerst wordt matigheid genoemd. Dit gaat over hoe we met onszelf en ons privéleven omgaan. Matigheid betekent dat je grenzen stelt en bescheiden bent, in plaats van dat je je tijd, energie en geld verspilt of allerlei grenzen overschrijdt. Het leven van een christen gaat echter ook over hoe we met anderen omgaan. De Heere vraagt van ons dat we rechtvaardig leven. Dat is het tweede punt. Dit betekent niet alleen dat je anderen geen onrecht aandoet, maar ook dat je wel naar anderen omkijkt. Het derde aspect van het christelijke leven gaat over hoe we met God omgaan. Godzalig leven. Je kunt ook zeggen een godvruchtig leven. En je zou het kunnen samenvatten als alles doen met het oog op God. De Heere vraagt van ons dat we in Hem geloven en Hem dienen met ons leven. Het is onze plicht dat we dat doen. En als we geraakt zijn door Gods genade in Jezus Christus, zullen we ook zo willen leven. Het mooie is dat we door op deze manier te leven, ook aan anderen om ons heen iets laten zien van Gods genade. Ik wil je aanmoedigen om het Lijdensevangelie te gaan lezen. We zijn nu ook in de Lijdenstijd terechtgekomen. En zoek bijvoorbeeld Matthäus 27 eens op, vanaf vers 11. Lees de versen over het lijden en sterven van de Heer Jezus rustig door. Stel je in gedachten voor dat jij daar bij Golgotha stond in de menigte. En realiseer je dat dat wat je ziet en hoort, het beeld van Gods genade is. Bid dan tot de Heer of Hij je zijn genade wil laten zien, of meer en meer wil laten zien.